gemeente, namens uw kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen. Op deze zondag 1 juli hoopt in beide diensten dominee Breuren voor te gaan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor de kerkenraadsvergadering van komende woensdag. De dominee kan vanaf afgelopen dinsdag geen mail beantwoorden. Hierdoor kan het gebeuren dat sommigen nog op een antwoord wachten. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de ZOA, de tweede voor de kerk en aan de uitgang is de collecte eveneens voor de kerk. En nog een extra afkondiging, aanstaande donderdagavond is er om 19:30 avond van het comité herleving gebed voor Israël, waarvoor u allen wordt uitgenodigd. Laten we nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen van Psalm 56... en daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. En wat er verder volgt in Psalm 56, vers 5 en 6. gemeente, ook deze avond willen wij belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen wij samen van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? En wat er verder volgt in Psalm 27 vers 7. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat we het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om Gods onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u brengt ons op deze zondagavond opnieuw als gemeente bijeen. En zo mogen we voor de tweede maal komen rondom uw woord, Heere. Wat een wonder van uw trouw. Wat een wonder van uw opzoekende zondaarsliefde. Als u ons weer samenroept. Als u tot ons wilt spreken vanuit uw woord. Want Heer, u hebt het zelf gezegd. U werkt door uw woord en door uw geest. En zo komen wij ook deze avond tot u om het van u te vragen. Heere, wilt u ons hart vervullen met eerbied en diep ontzag voor uw heilige naam. Als wij straks uw woord zullen openen, ook dat wij beseffen, jong en oud, dat het uw woorden zijn die ingang vinden in ons hart. En dat u niet zomaar spreekt, maar dat elke keer als uw woord geopend wordt, u rechtstreeks ons aanspreekt. En dan weet u, Heere, hoe we hier naartoe gekomen zijn. Want u kent ons hart. Daar waar wij als mensen elkaar denken te kennen, weet u precies wat er op de bodem van ons hart leeft. En dan moeten we het u belijden, ook deze avond, dat ons hart van nature zo hard is en u niet zoekt. O, dat wij liever de dingen van deze wereld zoeken, van alles wat voorbij gaat, dan dat wij u zoeken. En toch, toch zendt u uw Heilige Geest en toch werkt u in de harten van zondaren om ze te vernieuwen. Om ze werkelijk te brengen aan uw voeten. En om te mogen ervaren dat u de overwinning geeft. En mag het zo zijn, Heere. We mogen u danken dat we hier nog met zoveel zijn. Waarin jong en oud samen vergaderd is. Dan bidden wij, mogen onze kinderen het begrijpen. Als uw woord straks geopend wordt. En het misschien niet direct zo makkelijk te vatten is. Als het geen bekende geschiedenis is, mogen toch onze kinderen begrijpen waar het werkelijk om gaat. Wij bidden, wilt u de jongeren in ons midden aanspreken? Dat ze het mogen ervaren wat het is, ja zeker mogen weten wat het is om een kind van God te zijn. Een kind van u. Geleid door de Heilige Geest. En mogen weten van de overwinning die alleen ligt in u. En wilt u zo ook, Heere, die mensen die hier in ons midden zijn. Die midden in de kracht van hun leven staan. Maar daardoor ook zoveel verantwoordelijkheden hebben. En misschien wel alweer denken aan morgen of overmorgen wat gebeuren moet. Mag het dan deze avond zijn. Dat u neerdaalt in het hart, voor het eerst of opnieuw, dat we stilgezet worden op de weg en stil worden voor u. Dat u ons aanraakt door uw geest en dat we mogen weten, wij kunnen geen dag, oh wij kunnen geen uur, wij kunnen geen minuut meer zonder u. Heere Jezus, u wilt dat doen. Daarom bent u naar deze aarde gekomen. Daarom hebt u aan het kruishout willen hangen om zondaren tot u te trekken. Mensen die het totaal niet verdiend hebben. Mensen die midden in de zonde liggen. Wilt u oprapen en tot u trekken, tot u nemen. En mag het zijn, Heren, dat hier misschien mensen zitten in de avond van hun leven. En het misschien al vaak gezegd hebben. Ik hoop het maar, dat werkelijk vanavond duidelijk mag worden wat die hoop inhoudt. Dat die hoop geen misschien is, maar een zeker weten. U doet dat door uw Heilige Geest, o levende God. En daarom zien wij op naar u omhoog, die in de hemel zit. Want zo zeker als wij hier zitten en ik hier sta. Zo zeker bent u in de hemel en u ziet ons op dit moment. En onze ogen zijn op u gericht, o levende God. raakt u ons allemaal aan. Ook diegenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio. O, wilt u ook daar krachtig werken in hun huizen. U bent die God die wonderen doet. En Heere, dan bidden wij u bijzonder ook voor de heer Aden Hollander. Waarvan we hoorden dat zijn gezondheidstoestand achteruit gaat. Ook erg verslechterd is. En dat nu zijn vrouw en zijn gezin in het ziekenhuis bij hem geroepen zijn. Wilt u met hen zijn, ook daar. In nood en moeite. Mag er dan toch ervaren worden, o levende God. Dat u een God bent. Die van ons af weet. Dat we werkelijk overwinnaar mogen zijn. Door uw Heilige Geest. O, zo leggen we alles in uw handen. Neemt u alles weg wat uw woord kan hinderen. En raak ons aan door uw Geest. Wij vragen dat van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere samen gaan openen. En wij doen dat in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, Romeinen 8. En we lezen daarvan vers 14 tot en met het einde, vers 39. Dus ik noemde u Romeinen 8 vanaf vers 14 tot en met het einde, tot en met vers 39. Want zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En gemeente, boven de preek van deze avond heb ik gezet de overwinning door de geest. En ik heb eigenlijk twee teksten die het uitgangspunt vormen voor deze preek. Hoewel we dit gedeelte uit Romeinen 8 ook nader zullen gaan bezien. Maar als eerste tekst lees ik u nog eenmaal Romeinen 8 vers 14. Daar lezen we dit. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En vervolgens trekken we deze lijn verder. En komen we aan bij de overwinning door de geest. En dat is vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons liefgehad heeft. Maar gemeente, voordat we hierover na gaan denken, willen we eerst samen gaan zingen. En wij doen dat uit Psalm 42. En daarvan het derde en ook het vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt gij mij ontrust? Voert het oud vertrouwen weder, en zoek in 's hoogsten lof uw lust. En ook het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die 's daags zijn gunst gebiedt. En wat er verder volgt, en vooraf zullen uw gaven gevraagd worden voor de u bekende doeleinden. En wij zingen daarna van Psalm 42, vers 3 en vers 5. Gemeente, in de Tweede Wereldoorlog zijn de verschrikkelijkste dingen gebeurd. Jarenlang zuchtte Nederland onder het juk van het nazi-Duitsland. Maar uiteindelijk kwam de overwinning. Het heeft 5 bange jaren geduurd. Maar uiteindelijk was de overwinning daar. En zoals u weet zijn daar heel veel boeken over geschreven. Wat mensen meegemaakt hebben in de oorlogstijd. En bij de voorbereiding van deze tekst ook moest ik denken aan een boekje van dominee J. Overduin. Misschien kent u het wel. Het boekje Hel en Hemel van Dachau. Hij beschrijft de situatie toen hij in dat kamp was, dat verschrikkelijke kamp, Dachau, dat de nood ondraaglijk werd. Hij werd ingedeeld bij een zogenaamd werkcommando. En deze kapo, die commandant van die groep, had het vooral voorzien op geestelijke. En hij zei het tegen dominee Overduin. In 3 dagen ben ik fertig met je. Met andere woorden, in 3 dagen ben ik klaar met je, dan leef je niet meer. Hij droeg hem het zwaarste werk op. Hij sloeg hem waar hij kon. Hij schopte waar hij kon. Hij kreeg te weinig eten. En toch schreef hij, daar lag ik. Ik had niets meer. Ik lag daar in het vuil van de kolen. Ineengedoken van de pijn en ellende. En het was inderdaad een hel, schreef dominee Overduin. En toch bleef de hemel niet uit. Die daalde neer. Toen ik daar neerlag in het stof. En van de pijn ineenkromp. Toen zong het in mijn hart. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Ja, zegt dominee Overduin, dan zijn wij toch de gelukkigste mensenkinderen naar de geest. Al zijn we de rampzaligen naar het buitenkansleven. Snapt u dat, gemeente? Dan zijn we de gelukkigste mensen naar de geest. Maar al zijn we de rampzaligen naar het buitenkansleven. Hij mocht de apostel Paulus naspreken, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost. En op welke wij hopen dat hij nog verlossen zal. Deze dominee Overduin kwam uit als door een wonder vrij uit Dachau. Naar alle omstandigheden leek het verloren. Maar uiteindelijk kwam voor hem de overwinning. En deze kapo dacht het gewonnen te hebben. Maar hij werd na de Tweede Wereldoorlog veroordeeld. En voor hem was het verlies. Hij verloor uiteindelijk alles. Maar gemeente, nu hoor ik dat u met mij meedenkt en zegt van ja, dat is misschien een mooie geschiedenis zo. Maar er zijn genoeg mensen te noemen die het niet gewonnen hebben. Deze dominee kwam vrij uit Dachau. Maar zoveel mensen hebben daar het leven verloren. En dat is ook zo. En misschien zit u nu zelf wel met uw eigen nood en uw ellende. En u zegt, hoeveel moeten vandaag de dag niet de strijd verliezen? Verliezen tegen een ziekte? Misschien hebben we zelfs korter of langere tijd geleden iemand verloren door een vreselijke ziekte of door een ongeluk. En dan zeggen we, de strijd verloren. Hè? Je leest het soms wel eens boven een rouwadvertentie. En ik moet u eerlijk zeggen, ik word er altijd een beetje naar van. Dan staat er, na een ongelijke strijd heeft hij of zij de strijd moeten verliezen. Maar toch hoop ik, gemeente, dat we vanavond het verschil gaan horen. Wat een verschil er is als we werkelijk een kind van God zijn. Dan is het leven, ook de diepe dalen van het leven, zijn niet hopeloos en troosteloos. Maar dan mogen we overwinnaar zijn over dood en graf heen. We willen met de hulp van de Heere stilstaan dus bij vers 14. Want zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Om dan de lijn door te trekken naar de overwinning. Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Daarom dus als thema boven de preek de overwinning door de geest. Gemeente, we kijken kort even naar de brief van de apostel Paulus geschreven aan de Romeinen. Een christengemeente die al heel vroeg, al na de uitstorting van de Heilige Geest, op de Pinksterdag ontstaan is. En Paulus schrijft deze brief aan het einde van zijn derde zendingsreis. Een brief waarin zowel persoonlijke zorgen doorklinken als de zorg voor de gemeente van Rome. Een brief over Gods waarheid in levens van mensen, die het verandert, die mensen verlost. Een brief waarin God de verlossing in Christus centraal stelt. En het voert te ver om deze brief nu uitgebreid met u te gaan behandelen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik heb 3 zinnetjes. Die heb ik ook van iemand gehoord, maar die geef ik u graag door. 3 zinnetjes paraat wat onze kinderen denk ik ook kunnen begrijpen. Als je probeert samen te vatten wat nu de Romeinenbrief inhoudt. Dan wordt er wel eens gezegd de les van de Romeinen 6. Kinderen, dat kunnen jullie begrijpen. De les van de Romeinen 6. Wat is dat dan? Dat is niet in de zonde blijven. Maar doordat wij met hem begraven zijn in de doop. Opstaan in een nieuw leven. En tot heerlijkheid van de Vader wandelen. Dus niet in de zonde blijven. Dat is de les. Maar leven naar Gods gebod. Naar wat God wil. Wat God de Vader wil. Maar dan krijgen we het leven van Romeinen 7. Daar roept apostel Paulus het uit. Wat ik niet wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. Dat is de praktijk van alle dag. Van iemand die probeert naar Gods geboden te leven, maar ervaart hoe moeilijk dat is. Dat is het leven. Maar dan zijn we nu aangekomen bij de kracht van de Romeinen 8. En dan komt deze tekst. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. De les van de Romeinen 6. Het leven van de Romeinen 7. En de kracht van Romeinen 8. O gemeente, ik weet dat er veel meer over te zeggen valt. Maar wij moeten ons beperken. In Romeinen 8 spreekt apostel Paulus dus over het leven door de geest. En hij leert in dit prachtige hoofdstuk wat het is. Wat het nou betekent om werkelijk in de vrijheid te leven van een kind van God te zijn. Want als we door de geest van God geleid worden, dan zijn we kinderen van God. En apostel Paulus gaat dat op een prachtige manier uitleggen. Het gaat dus vanavond om die bijzondere werking van de Heilige Geest. Waardoor we werkelijk weten dat God dat in ons hart bevestigt. Dat wij kinderen van God zijn. Denk nog even aan een aantal weken geleden. Toen waarschijnlijk ook hier vanaf de kansel dat heerlijke Pinkster-evangelie klonk. Die mensen daar in Jeruzalem, daar staat, ze werden verslagen in het hart. Ze werden doorstoken in het hart. En wat gingen ze uitroepen? Wat moeten wij doen, mannen, broeders? En toen werd alles anders. Ik denk bijvoorbeeld aan de Saulus van Tarsen. Hij was op weg naar Damascus. Blazende dreiging en moord. En de Heer Jezus kwam hem tegen. En alles werd anders. Deze man werd van een leeuw een lam. Zo krachtig. Zo werkt de Heilige Geest nog steeds. En bij de apostel Paulus ging dat heel radicaal. En heel direct. Bij anderen gaat het soms meer geleidelijk. De Heilige Geest is vrij in zijn werking. Maar toch, gemeente, er is altijd een overeenkomst. Als de Heilige Geest in ons hart komt, dan is er altijd een overeenkomst. En ik heb geprobeerd om dat maar in 2 korte voorbeelden samen te vatten. Ik geloof, gemeente, dat als de Heilige Geest in ons hart komt, op grond van de Bijbel, Dan gebeuren twee dingen. Allereerst gaan wij zien wie wij voor God zijn. Dan gaan wij werkelijk zien ons zondige hart. En dan moeten we het aan de Heere belijden. Heere, ik kan niet voor u bestaan. En tegelijkertijd schenkt de Heilige Geest in ons hart een diepe liefde tot de Heer Jezus Christus. En die twee gaan samen op. Zodat je gaat bemerken, Heer, ik kan voor u niet bestaan. Maar je wordt net als een magneet, je wordt één kant opgetrokken. Naar de Heer Jezus Christus toe. Ja, dan kan het zijn dat je soms last krijgt van dingen waar je vroeger nooit last van had. Dat gebeurt. Dat je soms achteraf moet zeggen, hoe kan het dat het zo veranderd is? Zo werkt de Heilige Geest. Soms geleidelijk. Maar soms moet je van een brute zonde verlost worden. Dan werkt de Heilige Geest dat krachtig. Hij is vrij in zijn werking. Maar altijd komt er zo'n wonderlijke betrekking op de Heer Jezus zelf. We gaan verlangen. We gaan uitzien naar Hem. Maar nu komen we bij de vraag, wat betekent dat dan om werkelijk een kind van God te zijn? Die door de Geest van God ook geleid wordt. Nou zegt de apostel hier, dat betekent dat we geen slaaf meer zijn. We hebben geen geest van slavernij die opnieuw tot angst, tot vrezen leidt. Maar we hebben de geest van aanneming tot kinderen door welke wij roepen Abba Vader. En jongens en meisjes, dan moeten jullie weten dat in die tijd slaven heel gewoon waren toen de apostel Paulus deze brief schreef. Gelukkig kennen wij dat niet meer zo. Maar er waren dus soms slaven die bij hun meester in huis woonden, die het soms heel goed hadden hoor. Die liepen in prachtige kleren rond. Maar er was altijd één ding. Een slaaf moest altijd blindelings luisteren naar wat zijn meester zei. Hij kon nog in zo'n mooi huis wonen. Hij kon goed te eten krijgen. Mooie kleren hebben. Maar hij bleef slaaf. Daar veranderde niks aan. Absolute gehoorzaamheid was een voorwaarde. En nu gaat de apostel Paulus spreken over het kindschap. Kind zijn. Een kind, hoe klein hij ook was, die zou alles erven straks. Hij kon totaal onwetend zijn. Nergens nog van weten. En toch, hij was straks, of zij, de erfgenaam. Op catechisatie probeer ik dat altijd even duidelijk te maken. Daar heb ik altijd de mogelijkheid om een PowerPoint te laten zien. En dan heb ik altijd zo'n foto, daar heb ik best wel even voor gezocht om die foto te kunnen krijgen. Een foto van een groot kasteel. En daarvoor staat een landheer. En aan zijn hand staat zo'n klein jongetje. En dan zeg ik vaak tegen de jongens. Jongens, kijk, dat wordt beloofd. Dat jongetje weet hij daarvan. Nee. Maar die vader die heeft een groot landgoed. Heel veel landerijen. Een prachtig kasteel. Maar weet dat kind nou dat hij dat straks later zal erven? Nee. En toch is dat het beeld. Dat als we een kind van God zijn, dat we niet meer een slaaf zijn die uiteindelijk niet zal erven, maar dat we een kind mogen zijn en daar ligt zo'n rijkdom, veel meer als dat we ooit kunnen bedenken, ligt al klaar. Dat is een kind van God geleid door de Geest van God. Die Geest van God die gaat ervoor zorgen dat we namelijk in een rechte verhouding tot God komen te staan. Dat kind wat leert zeggen, Abba, Vader, Aaf. Het woordje voor vader. Het gewone woord. O gemeente, als de geest van Pinksteren in ons woont, dan getuigt die geest met onze geest. Dat wij een kind van God zijn. Dan mogen we dus erfgenaam zijn. En zijn we geen slaaf meer. Een slaaf kon nooit erfgenaam worden. Maar een kind wel. En daarin ligt de overwinning, ook vanavond. Maar dan kom ik bij u gemeente. Mag ik u en mag ik jou vragen. Heb jij die vrijheid al? Heb jij die geest van vrijheid al? In je hart en in je leven? Ben je werkelijk vrij? Of ben je nog slaaf? Wat kan er veel zijn, gemeente, waarvan we slaaf zijn? Ook al is de slavernij natuurlijk in Nederland al lang afgeschaft, er is toch slavernij. Denk maar aan al die arme vrouwen die in de prostitutie vastgehouden worden, tegen hun wil. Of al die mensen die tegen een slavenloon hun werk moeten doen, die soms van het buitenland komen. Dat is er in Nederland ook nog. Maar wat kunnen wij, ik wil wat dichterbij komen, wat kunnen wij juist slaaf zijn in ons eigen hart? Slaaf van, moet ik het me gewoon concreet maken, van onze begeerte. Slaaf van ons werk, van ons geld. Slaaf van, nou, aan roken, drank. Maar slaaf van internet. Slaaf van onze smartphone. Gameverslaving. Dat was van de week nog het nieuws. Verslaat zijn duizenden, jongens. Wat kan er veel zijn wat ons werkelijk helemaal vasthoudt? Misschien mogen we het vanavond wel zo zeggen. Misschien zijn wel, hebben wij hier allemaal daar wel mee te maken. We hebben allemaal misschien wel wat op te noemen. Ik net zo goed, de gemeente. Dat je zegt, hier vul ik nou heel vaak mijn tijd mee. En slokt het eigenlijk zo mijn tijd op. Waar ik mee bezig ben, daar word ik steeds weer naartoe getrokken. En mag ik u dan vragen, vervult u dat nou werkelijk met vrede? Geeft dat u werkelijk rust? Innerlijke rust? Of moet u het vanavond belijden, er is een diepe onrust in mijn hart? Ik dacht zo, dat is misschien wel datgene wat apostel Paulus bedoeld heeft toen hij in vers 20 zei dat de hele schepping aan de zinloosheid onderworpen is. En die werkwoordsvorm onderworpen geworden zijn, die wijst heel duidelijk terug naar één bijzondere gebeurtenis. Heel lang geleden. Namelijk in het paradijs. Toen koos de mens tegen God. Toen werd de aardbodem vervloekt. Bij de zondeval van de mens. En die vervloeking, die geschiedde, staat er tegen haar wil. Met andere woorden, de Heere heeft de mens daarin. Toen de mens in zonde viel, heeft de schepping vervloekt. Tegen haar wil. God had haar ertoe veroordeeld. Dat is de straf op de zonde. En daarom is die schepping onderworpen aan de zinloosheid. Letterlijk staat er hier vanuit het Grieks vruchteloosheid. Het levert dus niets meer op. Geen opbrengst dus. En dat staat toch ook weer haaks op onze wereld, op ons wereldbeeld, gemeente. Want laten we eerlijk zijn, als wij vandaag de dag met iets bezig zijn, dan moet het toch iets opleveren. Denk maar gewoon, als wij naar de winkel gaan, wij willen het liefst dat wij advertenties zien waar korting gegeven wordt. Want dan levert het iets op om naar de winkel te gaan, namelijk je krijgt korting op dat artikel. Dat zit al zo in ons denken. En wij moeten onszelf ontplooien. Als wij ergens gaan werken, dan moet je hoger opkomen. Dus je doet je best. Waarom? Om dus hoger op te komen. Alles draait in onze maatschappij om mijn individueel persoon. Wij moeten helemaal aan onze trekken komen. Mijn genot. Met hoofdletters. Staat centraal. Het individu. Maar wat komt er van terecht? Zijn wij nou werkelijk zo gelukkig, gemeente, zo, als we hier zo zitten? Of ligt er ten diepste op de bodem van ons hart niet een ontevredenheid? Zoeken we steeds nou weer iets nieuws om onze vervulling te vinden? Dan kunnen we misschien ook wel stellen vanavond dat wij ten diepste van nature onze vervulling kwijt zijn. Wat was namelijk die vervulling? Namelijk leven tot Gods eer. In een rechte verhouding staan tussen God en mens. In volkomen harmonie met de schepper leven. Dat was wat God bedoeld had in het paradijs. En het lijkt wel of wij vandaag de dag daar verder van afleven dan ooit. Wat is er juist een eenzaamheid, in het doorgeschoten individualisme. Doordat het eigen ik centraal staat, hebben we soms ook niets meer voor een ander over. Maar vanavond leert de apostel Paulus ons iets totaal anders. Want tegenover dat ik-gerichte leven gaat de Heilige Geest werken. De Heilige Geest die gaat alles in een ander licht zetten. Die gaat alles omdraaien. Die gaat een mens totaal vernieuwen. Die doet een mens wederom geboren worden. Die maakt ons een nieuw mens. Dan is het oude leven voorbij. En dan mogen we in een nieuw leven, godzalig leven wandelen met God. En dat betekent niet, en hiermee bedoelt apostel Paulus ook diegenen die de Heer Jezus kennen, dat betekent dus niet dat wij dan niet meer zuchten op deze aarde, gemeente. Dat wordt hier niet bedoeld. Maar het is totaal anders als wij een nieuwe schepping zijn in de Heer Jezus Christus. Dan zuchten wij in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Hoe doen we dat? Door te hopen, zegt de apostel. En daar moeten we opletten. Want de hoop zoals hij bedoeld is in het Nieuwe Testament is vaak niet het woordje hoop wat wij zomaar hebben. Als het in het Nieuwe Testament gaat over hoop, dan gaat het altijd over de inhoud van die hoop. De verheerlijking, de toekomst. Maar als wij zeggen ik hoop het, dan hebben wij daar een bepaald beeld bij. Dan zeggen wij, ja, ik kom het helaas in het pastoraat doen wel eens tegen. Als iemand heel ziek is, op zijn bed ligt. Maar niet zo lang geleden vroeg ik een vrouw, ik zeg maar, als u nu moet sterven, weet u dan waar u heen reist? Weet u dan dat uw zonden vergeven zijn? En toen haalde ze iets de schouders op en zei, ik hoop het maar. Weet je wat we daar eigenlijk dan mee zeggen? Het is een misschien. Maar gemeente, de Bijbelse hoop is geen misschien. Dat is een zeker weten. Dat is een vast vertrouwen. Dat is de Bijbelse hoop. Jongens en meisjes, ik zal dat voor jullie ook proberen duidelijk te maken. Dat is hetzelfde als dat je op reis gaat. Misschien ga je onderhand met vakantie. En dan ga je soms midden in de nacht weg. En dan zeggen wij, we hopen straks daar en daar aan te komen. In die plaats waar we vakantie gaan vieren. Nou, dan bedoel jij niet van, nou, ik weet niet of we wel aankomen. En ik weet, er kan onderweg van alles gebeuren. Dat is ook waar. Maar je weet zeker, die plaats waar we naartoe gaan, die bestaat. Die is er. En dan gaan we straks een huisje, dat staat voor ons klaar. En dan gaan we straks vakantie houden. Zo moet je dat zien. In de Bijbel wordt gesproken over hoop die er al is. Waar je als het ware naar op reis bent. Die hoop is weliswaar nog wel onzichtbaar. He, als je op reis gaat op vakantie, dan zie je die plaats nog niet. Dan moet je er eerst naartoe rijden. Maar het is daarom niet minder betrouwbaar. Want die plaats is er. En tegenwoordig hebben we natuurlijk prachtige middelen. He, je kon zo op Google Maps, weet je precies waar die plaats ligt. Dat weet ik ook. Maar dan bedoelt apostel Paulus hier, wanneer nou de tijd van de vervulling van die hoop is aangebroken. Dan wordt die verlossing, wordt zichtbaar. Maar tot die tijd hopen wij en kijken wij naar datgene wat komen gaat. Dat is werkelijk hoop op de zaligheid. Dat is dus iets wat we nog niet zien. Maar dat komt wel. Want anders hoeft het niet meer te hopen, zegt de Bijbel. Maar het is er wezenlijk waar. En we bidden erom. Dat kunnen we niet zelf, zegt de Bijbel. Maar de Geest helpt ons daarbij. Hij komt onze zwakheden te hulp. Maar nu zou hier iemand kunnen zitten en die is nogal rationeel ingesteld. En die zegt, ja, maar daar zit nou voor mij het probleem. Want ik moet het zien. Ik moet het tasten. Anders kan ik het niet geloven. Ik geloof alleen maar het zichtbare, de fysica, het waarneembare, de mechanica. Anders wordt het vaag. Ik hoor dat nog wel eens. Ook in pastorale gesprekken wel. En dan wordt soms van alles aangevoerd. Die zeggen, hoe kan het dan? Soms wordt de moderne wetenschap erbij gehaald. En andere keren wordt de ellende in de wereld aangehaald. Hoe kan het dan dat God alles maar toelaat in de wereld. Als u er nou zo in zit, hè, dat kan zijn dat je als jongere hier zit met die diepe vragen. En ik zou haast zeggen, stel ze alsjeblieft. Als je die vragen ook in je hart ervaart, stel ze. In ieder geval, iemand die je vertrouwen kan. Want dan zou ik het liefst naast je gaan zitten. En dan mogen we misschien wel tegen elkaar zeggen, ja, dan kunnen we misschien samen zuchten. Over datgene wat we inderdaad om ons heen zien gebeuren. Heel de schepping zucht, zegt apostel Paulus ook. Jij ook, ik ook. En toch zou ik met een heel klein voorbeeldje iets willen duidelijk maken. Want kun je nou liefde zien? Als je nou met deze vragen loopt, dan zeg je, ja tuurlijk. Je kunt het zien dat iemand omhelst, dat is een zichtbaar teken van liefde. Of je kunt de liefde lezen in iemands oog. Ja, dat is waar. En toch kun je zeggen, liefde is niet te zien. Het is niet te pakken in je handen, toch? Dat kun je niet. Dat is zo wonderlijk. En zo gaat het namelijk ook met de liefde tot God. Want er staat hier zo'n heerlijk troostwoord bij. Namelijk dat de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Letterlijk staat er, hij pleit voor ons. En dan weet ik dat dit maar een flauw voorbeeld is, dat ik je niet zomaar met allerlei argumenten kan overtuigen. Maar wat ik wel zeker weet, en wat ik ook gelukkig ook zichtbaar gezien heb, is dat als de Heilige Geest ons hart binnenkomt, dan begrijp je in één keer niet meer dat het anders was. Dan verander je totaal. Want dat doet namelijk de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? Die leert je op de Heer Jezus Christus zien. En dan zie je mensenlevens totaal veranderen. Dat doet het werk van de Heilige Geest. En nu wordt het tijd dat we naar het tweede tekst gaan. Maar we moeten, gemeente, dit voorgaande goed vasthouden. Om goed te kunnen begrijpen wat het is wat de overwinning inhoudt. Want ik zou haast willen zeggen, het is een voorwaarde om werkelijk de overwinning te vieren. Dit vormt namelijk de grondslag van de overwinning. Het kindschap van God. Want dan brengt de apostel Paulus in een luide jubel uit. En hij zegt het, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, wanneer is God voor je? Dat is alleen door het geloof in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die Zoon van God, voor wie het leven niet gespaard werd, maar die voor ons allen werd overgegeven. Hoor je dat? Die voor ons allen werd overgegeven. Dan hoeft niemand vanavond hier te twijfelen of dit evangelie wel voor hem of voor haar is. Dit heerlijke offer wil de Heer Jezus geven. En dan mag je het bidden, o Heere, ik zie u niet, ik bemerk u niet. Maar ik heb vanavond gehoord dat offer nou voor allen overgegeven is. Mag het ook voor mij, Heere? Als je zo op hem mag zien en zo tot hem mag komen, dan breekt door dat geloof de overwinning aan. En daarom hoop en bid ik dat je zo tot hem komt. Want gemeente, buiten dat geloof kom je om. Dat is de aangrijpende keerzijde van het evangelie. Wij worden met klem opgeroepen om in hem te geloven. Om ons tot hem te keren. Denk nog maar weer aan datgene wat op de Pinksterdag klonk. Toen mocht Petrus het zo vrijmoedig zeggen. Bekeert u. Keer u om. Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Maar als we ons verharden en ons van hem afkeren, dan is er geen overwinning. Dan is er eeuwig verlies. Maar vanavond worden we juist opgeroepen om tot hem te gaan. En dan zal blijken, als we zo aan zijn voeten komen, dat zijn liefde ook zo oneindig groot is. Zo onpeilbaar. Echt. Dat is misschien liefde wat we niet zien. Maar ik durf te stellen, dan is het een liefde die de liefde tussen man en vrouw te boven gaat. Oh, wat is het een zegen als je een vriendin mag hebben of een man of vrouw waar je in diepe liefde aan verbonden bent. Maar de liefde tot Christus gaat werkelijk veel verder. Dat heeft zo'n kracht. Daar raken we totaal ondersteboven van. dan zijn we een ander mens geworden, gemeente. Als die liefde ons hart vervult, dan kunnen we het niet anders uitroepen en zeggen, wie zal ons dan nog wat doen? Wie kan hier nog wat tegen inbrengen? Is er dan nog een veroordeling overgebleven? Oh nee, duizendmaal nee. Als we in Christus zijn, dan zijn we een nieuw schepsel geworden. Weet je wat als een wonder is? Dan kunnen we simpelweg niet meer veroordeeld worden. Want wie zou dat dan moeten doen? Dat zou Christus moeten doen. Maar die zal het in de eeuwigheid nooit doen. Als we een kind van hem zijn. Want hij bidt, en er staat dan, hij pleit voor ons. Zoals een advocaat pleit bij de rechter. En het is zo bijzonder, ik zou eens willen zeggen, hij heeft de volledige vrijspraak al in zijn hand. Hij heeft er zelf voor betaald, snapt u? Jongens en meisjes, om dat duidelijk te maken, heb ik een voorbeeld. Dat las ik een poosje geleden ergens. Het is een verhaaltje, dat moet ik er gelijk bij zeggen, dat zal wel niet gebeurd zijn. Maar het maakt het wel duidelijk, wat ik nu bedoel. Want anders kan het voor jullie moeilijk zijn. Het verhaaltje ging zo, er was dus een straatmuzikant. En die straatmuzikant speelde heel de dag maar zijn straatliedjes. En de mensen ergerden zich ontzettend aan die man. Totdat de politie bij hem kwam, de autoriteiten zeiden van, dat kan niet, als u zo mee doorgaat, krijgt u 1000 euro boete. Maar ja, hij wilde spelen. En al gauw overtrad hij dat gebod. En toen werd hij gepakt. En hij moest mee. En toen zei, op een gegeven moment was het vonnis van of u moet 1000 euro boete betalen, of u moet de gevangenis in 1 jaar lang. Maar die man zegt, ja, dat kan ik niet. Maar hij was ook nog eens een keer een zwerver. En zegt, die 1000 euro kan ik niet betalen. En de gevangenis, als ik 1 jaar lang in de gevangenis moet zitten, dan kom ik om. Dan sterf ik. Want ik moet het buitenleven, heb ik nodig. En toen werd het vonnis uitgesproken. En wat deed de rechter? Hij zegt, ik veroordeel, u bent helemaal schuldig. U moet 1000 euro betalen. Of u moet de gevangenis in. Maar tegelijkertijd pakte deze rechter zijn boekje. En hij schreef, maar omdat ik zie dat het voor u zo'n ontzettend groot probleem is, schrijf ik u hier een kwitantie uit. Op kosten van mijn zoon. En hier is die 1000 euro voor u betaald. U mag gaan in vrijheid. Snapt u het, gemeente? Dat is het beeld. De prijs is inmiddels betaald. Maar de rechter schrijft het vonnis uit. Dat is nou het wonder. En die straatmuzikant, hij kon gewoon in vrijheid zijn weg vervolgen. En ik weet, gemeente, het is maar een heel zwak voorbeeld. Maar het is datgene wat de Heer Jezus Christus doet. Vanuit oneindige zondaarsliefde. En als je iets van deze liefde, gemeente, mag kennen, dan raak je ook verwonderd van wie hij is. Dat hij dat nu wilde doen voor mij. Maar weer hoor ik een kritisch geluid opkomen. Want die zegt, ja, dat is mooi. Maar waarom moeten christenen het dan nog zo moeilijk hebben? Zo kijk in de wereld. Waarom hebben ze dan toch inderdaad zoveel strijd op aarde nog te voeren? En waarom moet je vaak zeggen dat christenen zo vaak in het donker leven? Weet u, dan moeten we misschien wel eerlijk tegen elkaar zeggen vanavond, dat dat meer met onze eigen zwakheid te maken heeft dan met zijn kracht. Want wij mensen zijn maar zo klein en zo nietig. Ook hier moet ik denken aan zo'n bekend voorbeeld. Petrus, zo'n expressieve man zou ik zeggen uit de Bijbel. Het was storm op zee. En de Heer Jezus kwam. En toen Petrus keek, toen mocht hij uit de boot over de golven stappen. Recht naar zijn meester. En zolang hij maar naar de Heer Jezus keek, ging het goed. Maar wat deed Petrus? Op een gegeven moment ging hij op de golven kijken en op de omstandigheden. En daar zonk hij. En hij riep het tot God. O Heere, help mij. Ik verga. Dat is nou precies, hè. Wij zuchten hier nog. Maar dat betekent niet dat we dan niet verzekerd zijn. Want, gemeente, de overwinning ligt vast. En daarom begint de apostel Paulus ook met dat maar. Een goddelijk maar. verdrukking, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. Juist in al deze dingen blijkt zijn kracht. En die kracht blijkt niet uit het feit dat de gelovigen soms worden verlost uit hun ellende. Dat gebeurt denk ik maar een enkele keer. Nou, ik denk dan Daniel en zijn vrienden. Zo ze uit die vurige oven verlost werden. De vrienden van Daniel. Maar heel vaak blijven mensen in hun nood en in hun zorg. En toch zal daarin blijken dat de overwinning daarin ligt dat God hen niet verlost in het midden van de ellende en in de moeite. En dat ze hun Heer en Zaligmaker niet zullen verloochenen. O, de macht van de tegenstander van God, die is niet in staat om de verbinding tussen God en zijn kinderen te breken. Hij kan het wel oprekken. Hij zal alles in het werk stellen om dat te doen. Maar het zal hem niet gelukken. De overwinning ligt daarin. Dat de gelovigen, zoals in Openbaringen staat, dat ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van het getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ziet u dat de verbondenheid met de Heer Jezus sterker is dan de dood? En wie is er dan overwinnaar? De werkwoordsvorm die hier vanuit het Grieks gebruikt wordt, zou ook zo vertaald kunnen worden met: wij overwinnen boven mate. Het is een heel bijzonder woord. Ik heb erop gezocht. Je komt het maar één keer tegen in het Nieuwe Testament. En waarschijnlijk is het hier door Paulus zelf samengesteld, dit woord. Het is samengesteld uit het woordje wat wij ook wel kennen, hyper, en het overwinnaar zijn. Dus we zouden kunnen zeggen, het is hier een hyperoverwinning. Juist dus de verdrukkingen en de zorgen zorgen ervoor dat de kracht van Christus meer gestalte krijgt. En dat we ons als het ware steeds meer met hem verbonden weten. Zoals die drenkeling die het in het water ligt en die steeds vaster die reddingsboei vastgrijpt. Dat doen noden en zorgen in ons leven om ons steeds meer aan hem verbonden te weten. En nu hoop ik zo dat er nou vanavond niemand is die deze redder met hoofdletters niet vastgrijpt. Hij is sterk genoeg. Hij is krachtig genoeg. Gemeente, overwinnaar is zijn naam. Want als u hem vastgrijpt, dan heeft u uiteindelijk niets meer te vrezen. Dan gaan we het uitroepen. Waardig is het lam, zittend op de troon, zegevierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon. Dank u voor het offer. Dank u, vastgenageld aan het kruis. Liefdevol vergeeft u mij. U leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. Calvijn zegt hierbij: deze triomfante verzekering is geen overschatting van eigen kracht. Maar de bron en de kracht ligt in de liefde van Jezus Christus. Door de liefde van de Vader, door de liefde van de Zoon en door de liefde van de Heilige Geest mogen wij, gemeente, uit deze overwinning leven. O, dan kan het zijn dat er heel wat op ons afkomt. Dat we met een psalmdichter uitroepen wat we zojuist ook gezongen hebben. O, mijn ziel, wat buigt u neder? En waartoe zijt gij mij ontrust? Maar dan mag de overwinning ook klinken. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daags zijn gunst gebied, ik zal in dat vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. En medepelgrims, mag ik het zo zeggen, medebroeder en zuster in de Here, misschien hebben we al een poosje te zuchten hier op de aarde. Maar het is zeker, door het geloof in de Heer Jezus Christus, mogen wij verder zien. Is er zicht op de overwinning. In die diepe wetenschap, dat hoe diep de dalen in ons leven ook zijn, een heerlijke toekomst wacht. En het heerlijkst zal daar zijn. Daar ziet men Jezus. Als ons lichaam gezaaid wordt, dan mag er uitzien zijn naar de jongste dag. En dat zal ons hart vervullen. Als hij terugkomt op de wolken. Dat hij die grote triomfator is. De overwinnaar. En iedereen zal hem zien. Gemeente, nog eenmaal. Hoort u bij die scharen die niemand tellen kan? Hoort u bij die scharen en jij bij die scharen die hem werkelijk verwacht? Er zal een nieuwe tijd aanbreken. De nieuwe aarde en de nieuwe hemel zullen komen. Het oude is voorbij gegaan. En zie, het is alles nieuw geworden. Dan zal er werkelijk vrede aanbrengen. Aanbreken. Dan zal de wolf en het lam verkeren. Dan is er geen zuchten meer van de schepping. Dan is er geen zinloosheid meer van de schepping. Maar dan heeft alles zijn volkomen doel, God de eer te geven. Ik begon mijn verhaal, weet u nog, met dat verhaal van dominee Overduin. Die kapo die dacht het gewonnen te hebben, maar die verloor alles. En dominee Overduin mocht door genade overleven. En hij won. Nog eenmaal, aan welke kant staat u? Staat u al in het kamp van koning Jezus? O, wat heerlijk, als we dan door genade mogen zeggen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem. Hem die ons heeft lief gehad. Want dan eindigt dat gedeelte zo prachtig. Hè? Het zegenlied staat er in de Bijbel. Maar dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Gemeente, wat een vreugde zal ons dan doortrekken, al hier in dit leven, maar als u sterft voor eeuwig. Dan mogen we net zo staan als dat we misschien in de vakantie wel staan op een hoge bergtop. En we kijken in de verte. En we zien het daar liggen. We kijken met een vaste hoop. Niet een onzekere hoop, maar met een vaste hoop. Over de dalen van ons leven heen, jazeker. Maar er mag al in de verte iets zichtbaar worden van de overwinning. Ja, in geloof, in hoop en in liefde zien we er al iets van. We horen er al iets van. Dan gaan we het zingen, dat heerlijke jubellied. Wat we nu zo ook zullen gaan zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God. De bron van vreugd. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Zingt u mee, gemeente. Amen. Gemeente, laten we samen ook die prachtige psalm gaan zingen. Psalm 43 en daarvan het derde en ook het vierde vers. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En ook het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God. De bron van vreugd. En wat er verder volgt in Psalm 43 vers 3 en 4. gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. U bent de bron van al onze vreugde, Heere. U bent de koning der koningen. U bent overwinnaar in de strijd. O Heere, wat bent u goed en groot. Groot is uw trouw. En wat leren we toch, Heere, juist in de diepe dalen van ons leven. Dat u die God bent, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Dat u werkelijk ons tot kinderen maakt. Door welke wij roepen, Abba, Vader. O Vader in de hemel. Wilt u zo onze harten aanraken, dat jong en oud mogen ervaren, dat u werkelijk het verschil maakt in het leven. En Heere, dan weet u precies wat we nodig hebben. Wilt u dan die jongeren, die misschien met zoveel vragen in hun hart en in hun leven zitten, misschien ook wel met de weg die u met hen gaat, wilt u hen doen begrijpen wat het is om een kind van u te zijn, maar werkelijk mogen zien dat ze ook overwinnaar zijn in de strijd. O Heere, dan weet u precies wat wij nodig hebben. Dan danken wij u voor uw woord. Maar wij bidden, gaat u met ons mee, ook de nieuwe week weer in. Geef ons kracht bij alles wat wij te doen hebben. U kent ons in de moeite van ons leven. Maar mag dat woord van u, die overwinningskreet, meegaan die nieuwe week weer in. En zo bidden wij, Heere, ook voor de gemeente van Waarder. Gedenk uw dienstknecht, dominee Breuren, met zijn gezin. O, stel hem tot een rijke zegen ook hier, in dit dorp. Zegen de kerkenraad. En Heere, wilt u hem wijsheid en kracht geven, ook om de gemeente te leiden in de grazige weiden van uw woord. O Heere, zo bidden wij voor heel uw kerk wereldwijd. Juist ook in het bijzonder daar waar ze vervolgd wordt. Waar mensen onder zulke moeilijke omstandigheden, o soms zo blijmoedig, u mogen dienen. Geef dat we maar als Europese christenen maar klein worden als we dat zien. Maar geeft u hen kracht, Heere. O mogen ze steeds meer aan u verbonden zijn. Zegen al het werk van zending en evangelisatie. O, breng uw woord de wereld door, Heere. Ook het werk voor de Zoa, waarvoor gecollecteerd is, wilt u het rijk zegenen, Heere. En zo bidden wij ook voor onze regering. Geef wijsheid en kracht bij u vandaan. Ons koninklijk huis. O, wilt u ook daar zijn, ook een kort geleden ook, daar rouw en verdriet gekomen is. Zegen hen, Heere. En wij bidden zo ook, wilt u zijn met uw volk Israël. Breng hen tot de kennis van u, de Heer Jezus Christus. O, u hebt nog grote beloften liggen voor uw volk, o levende God. O, zo beseffen wij dat wij zo afhankelijk zijn van u. Maar we mochten het horen. In u zijn wij meer dan overwinnaar. Ga zo met een ieder van ons, Heere. Wij vragen om vergeving van al het zondige wat niet naar uw wil was. En zegen datgene wat van u was. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot samen nog van Psalm 35. En daarvan het 13e vers. Laat vromen juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen. En wat er verder volgt in Psalm 35, vers 13. Gemeente, laten we heen gaan in vrede met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen. Thank you.